Welkom bij alweer een podcast van TCM Loffer. En ik heb uitgenodigd, en ik ben ook heel blij dat hij tijd heeft vrijgemaakt, Kian Go. Welkom, Kian.
Goeiedag, Owen. Goed je te zien.
En ja, als ik aan jou denk, ja, dan denk ik natuurlijk in eerste instantie natuurlijk aan de Academie Boji, hè, waar jij docent-eigenaar van bent, maar natuurlijk ook aan Twina. Nou, als ik aan Twina denk, dan is het eerste beeld wat bij mij naar binnen klopt, is jouw gezicht, jouw zijn, jouw docentschap in positieve zin.
Nou, dankjewel.
Ja. En ja, ik was eigenlijk wel heel benieuwd, hè, want tijdens een opleiding die ik bij jou of bij jullie gevolgd heb, zeg maar gewoon de Twina voor acupuncturisten en de Twina Advanced. Mogen wij natuurlijk, zeg maar, gewoon een hele hoop dingen van jou leren. Maar ik hoorde ook wel zijdelings iets over jouw pad. Wat jij gelopen hebt naar de Twina toe eigenlijk. En ook met al jouw reizen. Want zou jij mij zo kunnen vertellen wie jij bent en hoe jij tot Twina gekomen bent?
Nou, ik ben Kian. Mijn achternaam is Go. Als ik heel ver terug ga in het kort, ja, dan ziet iedereen dat ik Chinees ben natuurlijk. Ik ben ook 100% Chinees, alleen niet in China geboren, dus in Indonesië geboren. En zowel mijn ouders van mijn vader als van mijn moederskant zijn ook in Indonesië geboren. Alleen mijn grootouders, die komen uit eigenlijk het vasteland van China. En ben ik vrij jong naar Nederland eigenlijk geëmigreerd met mijn ouders. Heen hier dus opgegroeid. Ik heb van alles gedaan, maar ik heb een periode gehad dat ik heel fanatiek Tai Chi en Kung Fu, of Wushu als ik het goed moet verwoorden, heb beoefend. En eigenlijk van daaruit ben ik op een gegeven moment de richting van de TCM opgegaan. En niet zozeer als doel om daar therapeut te worden of uiteindelijk les in te geven of zelfs een school op te richten. Maar meer eigenlijk omdat ik vanuit de Tai Chi en de Wushu, zeg maar, de interne kracht wilde begrijpen.
Ja.
En mijn leraar vertelde dus wel vrij veel natuurlijk over interne kracht, maar er ontbrak toch heel veel, ja, een soort theoretische achtergrond. En dat was eigenlijk de reden dat ik uiteindelijk Chinese geneeskunde ben gaan studeren.
Oké. Okay. Nu vertel je dat je zeer jong geëmigreerd bent. Mag ik vragen hoe oud je was?
Ik was 2 jaar toen we naar Nederland kwamen.
Oké, okay, dat is nog inderdaad heel jong. En ik ken een aantal Chinese kinderen. En die gaan ook altijd dan naar Chinese les. Omdat ze dan zo die Chinese cultuur en ook de Chinese taal willen leren. Was dat ook een beetje zo jouw pad?
Nee. Ik zei al, wij komen dus oorspronkelijk, mijn ouders ook uit Indonesië. En dan met name voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Dus, Nieuw-Guinea was destijds een kolonie van Nederland. En er waren toen strubbelingen, want die tijd was Indonesië zelf, het hoofdeiland eigenlijk, of eilandengroep, was al onafhankelijk. En ze wilden eigenlijk Nieuw-Guinea terug hebben. Dus er dreigde oorlog en dat was de reden dat we op een gegeven moment uit Nieuw-Guinea weggegaan zijn.
Ja.
Tegenwoordig heet dat eigenlijk niet meer Nieuw-Guinea, maar heet het eigenlijk gewoon Iran Jaya. Dus het heeft een andere naam gekregen, het westelijke deel van Nieuw-Guinea.
Oké, okay. En toen ben je in contact gekomen met Wushu, dat is...
Want dat is heel lang. Kijk, ik leef al wat jaren op deze aarde. En ik heb vroeger wel veel fanatiek gesport. Ook een heel poosje Pencak Silat gedaan. Dat is maar de Indonesische krijgskunst. Maar ben eigenlijk in 1999 of zo, rond die tijd ben ik eigenlijk hier in Zoetermeer eigenlijk begonnen met Tai Chi, opnieuw eigenlijk. Want ik woonde voorheen in Amsterdam. Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, Jenny, toen ben ik in Zoetermeer gaan wonen. En toen ben ik eigenlijk een andere leraar gaan zoeken. En daar kwam ik mijn huidige Sifu, Febo Noem, kwam ik daar tegen eigenlijk.
Ja, en Sifu is, qua term?
Sifu betekent eigenlijk leraar voor degene die eigenlijk de krijgskunsten onderricht.
Oké, okay, want ik ken ook de term die jullie ook op de site hebben gezien. Heb ik het ook even gesnuffeld, de Lao Shi.
Lao Shi betekent ook leraar, maar dat gebruik je eigenlijk bijvoorbeeld voor een leraar in de Chinese geneeskunde. Dus Dr. Mao is mijn Lao Shi. En in dit geval Fei Baonu, of Baonu Fei, is mijn Sifu.
Ja, en leer, want ik weet nog, hè, want ik heb zelf mijn acupunctuur en mijn kruiden, heb ik veel contact gehad ook met Li Ji. En ik weet nog zo'n situatie in de les, dat hij ook zei van, nou goed, ik ben jullie meester. En dat klinkt eigenlijk voor westerse begrippen, of voor Nederlandse begrippen, kan dat soms een bepaalde verhouding weergeven. Terwijl ik, bij mij resoneert dat heel erg. Hè? Dat ik zeg van, nou goed, ik ben een leerling, ik sta open voor het ontvangen en ik ben blij dat de meester geeft.
Nou, het is eigenlijk niet zo, als ik het eerlijk moet zeggen. Want kijk, als je les geeft aan mensen, betekent eigenlijk niet dat je hun leraar bent. In de zin van het Chinese denken. Om een leraar te zijn van een leerling, ga je eigenlijk een soort officiële band aan met elkaar. Waarbij de leerling erkent dat jij de meester bent, de leraar. En jij als leraar, meester, erkent dat degene dan jouw leerling is. Het is een hele sterke band. Dus het gebeurt niet zomaar.
Nee. En hoe uit die band zich dan? Is dat in uren of is dat in commitment?
Nee, het is een band in ieder geval voor altijd. Dus eens een leerling, altijd een leerling. Eens een leraar, altijd een leraar.
Ja.
Alleen, dat is niet iets wat we hier in het Westen natuurlijk heel goed kennen. Dus daar zit wel een probleempje in.
Ja. Lijkt het een beetje op het gilde idee wat we van vroeger kennen?
Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Je wordt dus leerling bij je meester. Je volgt je meester. En tijdens die reis leert hij jouw dingen. En uiteindelijk is het zelfs zo natuurlijk dat als een leraar overlijdt, dan geef je al zijn kennis en vervaardigheden, wordt overgedragen naar een van de leerlingen eigenlijk, in het systeem.
Ja, ik hou daar zelf wel van, om dat soort dingen te horen als ik dat hoor, ja.
Je toch erop in spreekt. Ik heb dus, los dat ik mijn leraar heb, heb ik ook mijn eigen leerlingen.
Ja.
Ik heb mensen die ik, nadat ze afgestudeerd zijn en hun diploma gehaald hebben, die ik dan verder begeleid in de Twina. En dat is volgens dit concept eigenlijk.
Ja.
Leermeester en leerling.
Ja.
En dat heb ik opgestart in 2008. Dat heb ik iets meer dan 10 jaar gedaan. En sinds kort, toen met corona zijn we eigenlijk gestopt een beetje. En sinds kort ben ik weer gestart, maar dan eigenlijk in een andere vorm. Dus voorheen deed ik dat altijd zonder geld te vragen. Omdat ik belangrijk vond dat we dat stukje traditie begrepen, weet je. Leermeester, leerling. En tegenwoordig is het gewoon tegen betaling. Zodat als mensen geen zin hebben, dat ze gewoon kunnen stoppen. Zonder dat er eigenlijk van beide kanten een nagevoel ontstaat.
Ja. Ik vind dat soms zelf ook wel lastig. Hè? Want ik heb zelf natuurlijk, geef ik ook aan een aantal mensen les. Dan met name online. En je maakt vaak afspraken van bestuur dit of zeg maar, hè, bestuur dit dat. En dan gaan we, even zwart-wit gezegd, checken van weten ze het of kennen ze het of hebben ze het bestudeerd. En dan hebben ze geen tijd gehad. Hè? En dan komen er allerlei excuses of dit of dat. En dat vind ik soms wel heel, vind ik lastig. En dan weet ik ook, ja, ga bij jezelf kijken waarom je dat lastig vindt. Hè? Maar aan de andere kant is het ook wel weer een commitment dat je samen aangaat. Hè? En de Chinese geneeskunde is mijns inziens, ja, je bent wel met geneeswijze bezig, hè. Dus dat heeft ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid, maar ook, ja, wat ik al eerder zei, commitment.
Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Ik ken een verhaal bijvoorbeeld van een Qigong-meester die in Beijing, in de park, iedere ochtend, 's ochtends vroeg, lesgeeft. En dat doet hij gratis, iedereen kan meedoen. Maar zijn regel is wel dat op het moment dat je te laat komt, begin je weer helemaal achteraan. Ja, dus ik begrijp het heel goed. Er is natuurlijk altijd iets, en dat is ook het hele denken vanuit het Chinese denken dan, het yin-yang principe, dat er altijd twee kanten zijn. Dus het kan wel zijn dat het gratis is, maar het betekent niet dat er geen verplichtingen zijn, omdat het gratis is.
Ja.
Het probleem is wel een beetje dat ik denk dat hier in het Westen het zo is, dat als iets gratis is, dan wordt het eigenlijk minder gewaardeerd dan dat je ervoor moet betalen. Alhoewel je hetzelfde krijgt. En dat is misschien een van de redenen waarom ik ook dus de supervisie gewijzigd heb. Om meer aan te passen, eigenlijk in dit geval, aan het westerse denken en het westerse systeem.
Ja, ja, dat is eigenlijk bijzonder, hè, hoe wij kunnen zijn hier in het westen. Ja, grappig. Hey, en toen ben jij op een gegeven moment ben je met Tai Chi in aanraking gekomen. En via die route ben je toen acupunctuur gaan studeren of ben je direct in de Twina terechtgekomen?
Nee, ik ben toen, in die tijd was mijn voornemen veel meer om Twina te doen. Nee, want dat ligt gewoon beter bij mij, want dat ligt ook dichter bij de Tai Chi en de Wushu. Hè, het bewegen, het actief zijn. Het heeft dus ook met je krachten te maken. Maar toen ik de studie begon, toen was destijds er een mogelijkheid om zeg maar een traject in te gaan. Nadat je het basisjaar gedaan hebt, om gelijk Twina en acupunctuur te doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb zowel acupunctuur en Twina tegelijkertijd gedaan.
Ja, en toen werd je daar helemaal door geraakt en toen ben je ook gaan reizen naar China gegaan? En...
Nou, ik kwam daar dus dokter Liet tegen en ben naar China gegaan om stage te lopen in Qingdao. En daar heb ik op de Twina-afdeling eigenlijk mijn huidige leraar ben ik tegengekomen, dokter Mao. Want die was hoofd van de Twina-afdeling in het ziekenhuis.
Oké, ja. En...
Ik ben eigenlijk toen vanaf 2004 zo tot 2012 één à twee keer per jaar dat ik naar China ging om stage te lopen. En vaak dus bij dokter Mao.
Ja, en natuurlijk zijn er de meeste mensen die naar deze podcast luisteren weten wat Twina is. Want hoe zou jij Twina zelf uitleggen aan iemand die niet weet wat Twina is? Hè? Want het is duw en trek in de vertaling.
Nee, dat is niet waar. Twi is eigenlijk strijken.
Oh, dan moet ik weer een stukje knippen nu hoor, uit mijn podcast.
Sorry, lieverd.
Nee hoor.
Je kent mij, ik ben heel precies, hè?
Ja, ja, ja.
Nee. Als ik het moet zeggen wat Twina is, dan is het eigenlijk het belangrijkste om te begrijpen dat mensen... Twina nu eigenlijk associëren met masseren. En dat is ook wel terecht natuurlijk, want je behandelt door te masseren. Alleen, daarin kan je twee grote verschillen maken. Eén daarvan is dat, zoals mijn leraar dokter Mao tegen mij zegt, is Twina is niet alleen de massagetechnieken. Dat andere deel, eigenlijk het stukje wat je met acupunctuur en Chinese kruiden ook moet doen, een anamnese afnemen, een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Dat is eigenlijk de andere kant van de Twina die heel belangrijk is. En wat eigenlijk ook een groot onderscheid is van Twina met andere massages, ontspanningsmassages of zelfs meer therapeutische massages. Het tweede punt wat volgens mij een groot onderscheid is van Twina qua massage met andere massages, is natuurlijk het soort technieken die je gebruikt. Mm-hmm. De technieken in de Twina zijn met name meer gewoon echt medische technieken. En ook met een veel grotere diepgang. Net zoals in de krijgskunsten, waar je verschillende stijlen van krijgskunsten hebt, zoals karate, judo, kung fu, tai chi, taekwondo, en ga zo maar door, want er zijn heel veel soorten krijgskunsten. Mm-hmm. In de Twina heb je ook verschillende stijlen. En de stijl die ik heb geleerd van mijn leraar is de Gunfa-stijl Twina.
Oké, okay, en dat heeft met een bepaalde regio te maken waarin zich de Twina dan ontwikkeld heeft?
Deels en deels niet. Ik moet zeggen dat ik heb jarenlang Twina gedaan zonder te weten eigenlijk waar de oorsprong van de stijl die ik eigenlijk heb geleerd, waar die eigenlijk vandaan komt. Dat heeft dokter Mao mij pas in 2013 verteld en tijdens mijn opleiding toen ik Twina leerde, werd daar niet eens over gesproken. Dus daar werd helemaal niet eens verteld. Maar als je de Gunfa-stijl de Twina pakt, dan moet je begrijpen dat de grondlegger is dokter Ji Jifeng. Die heeft de Gunfa-stijl Twina ontwikkeld eigenlijk in feite. En hij zelf komt uit een familie Ding, hè, want zijn familienaam is Ding. En de familie Ding staat bekend om de Ichichang-stijl Twina. En het verhaal gaat dat degene die dan uiteindelijk van de familie Ding de Ichichang geleerd heeft, ziek was, behandeld werd door een monnik en zo verbaasd was dat hij geholpen kon worden, mm-hmm. Die bij die monnik in de leer gegaan is. En daar heeft hij uiteindelijk de Ichichang geleerd. Ichi-chan betekent, I is 1, ze betekent vinger, en san is eigenlijk zen. Dus één vinger zen, stijl. Dat is een bepaalde techniek. En die techniek die heeft dan, als, dat is dan eigenlijk de hoofdtechniek van de stijl. En daaruit heb je nog, zeg maar, een aantal andere technieken eromheen die je ook gebruikt. En onder één van die andere technieken is eigenlijk de gongfa. Die behoorde eigenlijk tot de set al van de Ichi-chan-stijl. En Jing Jifun, de grondlegger van de Goomfa-stijl, Twina, heeft zeg maar die Goomfa die erin zat, heeft hij veranderd qua uitvoering. En daar is eigenlijk de Goomfa-stijl Twina uit ontstaan.
Ja, en de Goomfa, als je die zou moeten, hè, want het is nu een term die je een aantal keren genoemd hebt. Hè, zeg maar gewoon de Goomfa, hoe moet ik me die voorstellen?
Ja, in principe is het zo dat de Goomfa, fa betekent eigenlijk techniek gewoon. Hè? Dus daarom heb je twifa, nafa. Dus fa zegt, is eigenlijk gewoon techniek. Mm-hmm. En goon in dit geval betekent rollen. Dus het is eigenlijk de rollende techniek. En in het rollen van de Goomfa zie je ook verschillende uitvoeringen. En de Goomfa zoals wij hem eigenlijk uitvoeren, wordt in Amerika vaak de Shanghai Rolling genoemd.
Okay.
En dat komt oorspronkelijk uit het feit dat toen Jing Jifun zich daar die techniek of die stijl heeft opgericht, is hij op een gegeven moment zeg maar, een school begonnen en een praktijk begonnen in Shanghai. En dat is heel erg bekend geworden. Vandaar dat ze dan praten over Shanghai Rolling. Als je het gaat bekijken vanuit de echte historie, dan zeg je eigenlijk dat de Goomfa die in de set van technieken zat van de Ichi-chan, ja, Die werd vroeger de Xiao Goomfa genoemd. En de nieuwe Goomfa van Dr. Jing Jifun wordt Ta Goomfa genoemd. En Xiao staat voor klein en Ta staat voor groot. Dus als je naar die twee verschillende soorten uitvoeringen kijkt, dan zie je dus dat bij de Xiao Goomfa, dus die oorspronkelijke Goomfa in de set van de Ichi-chan, die wordt uitgevoerd met een kleine beweging van je pols. En in de nieuwe stijl, in de Goomfa-stijl van Dr. Jing Jifun, wordt de Goomfa uitgevoerd met een grotere beweging van de pols. Dus daar zit essentieel het verschil in tussen die twee.
Oké. En welke leer bij jullie die allebei op school, die op de opleiding, allebei de bewegingen? Of zeg je, dat is ook weer individueel gerelateerd, welke het beste bij je past?
Nee. Als je de Goomfa-stijl Twina doet, leer je eigenlijk altijd de Ta-Goomfa. Dus de Goomfa waarbij je een grotere polsbeweging maakt. En eigenlijk kan je ook zeggen dat ik heb dat niet genoemd, maar zeg maar de Xiao-Goomfa wordt ook wel eens in Amerika dan standing rolling genoemd. De staand rollen eigenlijk in feite. En dat komt omdat de oude Goomfa werd meer uitgevoerd met de knokkels. Hè? Dus met je pinknokkel. Je ringvingerknokkel en je middelvingerknokkel. Eigenlijk drie knokkels die gebruik je. En je gebruikt een deel van je eerste deel van je vingers daarvoor om te rollen. En als je de Xiao Goomfa doet, dus de Goomfa van de Goomfa-stijl, dan doe je het rollen eigenlijk op je pinknokkel en op je smallfish en op de bovenzijde van je hand een beetje.
Ja.
Dus veel zachter.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk ook het probleem natuurlijk van die oude Goomfa, die Xiao Goomfa. Omdat je dat eigenlijk alleen maar kon uitvoeren, die standing rolling dan, op grote gebieden op het lichaam waar veel spierweefsel of ja, weefsel is. Omdat op kleinere delen, of bijvoorbeeld in een nek of zo, dan zou dat gewoon niet geschikt zijn, omdat die te hard is. En dat is wat Jing Jifun gewijzigd heeft.
Oké. En... He, tijdens die opleiding die jullie geven, leer je allerlei technieken. Ik weet zo niet, zeg maar gewoon het aantal. Hè, maar ik weet, je noemde al net al de twifa, zeg maar gewoon de nafa.
Ja.
En dat leer je dan in die zin eigenlijk allemaal in een jaar. Hè, dan word je, als ik het goed zeg, word je dan twee jaar. Maar jullie hebben een eerste jaar, dan word je twina masseur.
Ja.
Eerste jaar, en dan heb je een tweede jaar, en dan heb je geloof ik ook een derde jaar?
Ja, klopt. Het eerste jaar leer je eigenlijk een stuk over de basiskennis van de Chinese geneeskunde. En daarnaast leer je de 16 basistechnieken. Dus ik heb uiteindelijk bij het opzetten of andere van de opleiding, heb ik gekozen om technieken te plaatsen in wat we noemen basistechnieken. En dan technieken die je bijvoorbeeld in het laatste jaar leert, in het derde jaar eigenlijk, om dat als speciale technieken te benoemen. Omdat, zeg maar, basistechnieken kan je altijd toepassen bij allerlei soorten klachten. En speciale technieken die gebruiken eigenlijk voor specifieke gebieden op het lichaam, dan wel voor specifieke klachten. Dus vandaar dat we het speciale technieken noemen.
Ja, en zijn die speciale technieken dan bijvoorbeeld ook de bandvaas?
De bandvaas horen eigenlijk onder de basistechnieken, maar de bandvaas zelf is een groep van technieken. Het zijn eigenlijk allemaal manipulatietechnieken. Dus als je gaat kijken naar de Twina, dan heb je, zeg maar, de massagetechnieken die je gewoon kent van het masseren. Ja. Maar je hebt daar ook de manipulatietechnieken die we hier in het Westen kennen, wat gedaan wordt bijvoorbeeld bij een chiropractor of een osteopaat.
Ja.
Want dat is ook een heel set van technieken die hoort bij de Twina.
Ja, want dan noem je jezelf, als je naar een osteopaat gaat of je gaat naar een chiropractor, dat noemen ze ook wel eens kraken. Ja. Leer je dat in die zin dan ook, of daar, wat daar een beetje bij in de buurt zit?
Nou, in de basisopleiding geven we al een aantal bandvaas, een aantal manipulatietechnieken. Maar als ik heel specifiek ben, dan valt onder de bamfase niet alleen het echt te kraken, maar ook het rekken en strekken eigenlijk in feite. Hè? Dus niet zozeer dat je dan botweefsel manipuleert. Dat is een onderdeel van de bamfase. Maar een ander onderdeel van de bamfase is ook gewoon rekken en strekken, zonder dat je, zeg maar, echt bot gaat manipuleren.
Ja, ja. Nu beschreef je ook, hè, zeg maar, gewoon dat naast die technieken, want dat was voor mij zelf een enorme eye-opener toen ik bij jullie op de opleiding begon. Hè, dat de lessen, hè, die begonnen iets zo rond 11 uur, dat we eerst met Qigong begonnen.
Ja.
Dat was voor mij wel een eye-opener. En ik zou ook zeggen, in het begin vond ik het ook heel lastig. Ook met name ook om mijn geest terug te krijgen. Of rustig te krijgen. Maar daarna was het echt van yes, we gaan daarmee beginnen. Want als je jouw route bekijkt, je hebt eerst Tai Chi gedaan. Ja. En daar variant op. Daarna heb je de Twina gedaan.
Ja.
Is het jouw inziens, is dat een hele mooie combinatie om dat te doen? Want er zijn ook veel acupuncturisten die bijvoorbeeld werken zonder Qigong of Tai Chi of...
De laatste tijd is dat juist iets wat ik probeer duidelijk te maken naar studenten toe. Nou, één daarvan is eigenlijk, dat is de reden waarom Academie Boyi besloten heeft destijds bij het oprichten van de school om Qigong in te incorporeren in het lesprogramma, in het curriculum. Als je naar Chinese geneeskunde kijkt, ik zal kruiden een klein beetje erbuiten laten, want kruiden heeft minder iets wat eigenlijk in het behandelen fysiek is. Hè? Het is meer dan het voorschrijven van kruiden. Maar als je kijkt naar acupunctuur en Twina, dan kan je eigenlijk stellen dat het hele gedachtegoed van acupunctuur en Twina is dus gebaseerd op het yin-yang denken. Als je kijkt naar het yin-yang denken, kan je stellen dat we vaak zeggen dat datgene wat meer materieel is, yin is, en dat wat immaterieel is, yang is. Ik heb er ook een blogje over geschreven. Maar als je dat dan eigenlijk verder bekijkt, kan je stellen dat wat zichtbaar is, is yin. En dat wat onzichtbaar is yang. Dus als we naar een persoon kijken, we zouden een persoon in yin en yang onderverdelen. Dan kan je zeggen, het lichaam is dan yin. En de geest is yang. Omdat de geest, ja, je weet wel dat hij er is, maar je kan het niet echt zien. Niet met je ogen. Vanuit dat basisdenken kan je stellen dus ook dat vaardigheden zoals naaldinsertie, naaldmanipulatie en uiteindelijk ook dutje verkrijgen, ofwel gewoon de massagetechnieken, bestaan allemaal ook uit een yinnedeel en uit een yangedeel. Het yinnedeel is natuurlijk de fysieke beweging die je ziet, maar het yangedeel, dat heeft dus met je chi te maken.
Ja.
En dat is moeilijk te zien, maar dat is wel het belangrijkste deel wat naar mijn inziens het niveau van je vaardigheden bepaalt. Nou, als ik dit zo uitleg, dan begrijp je dus waarom ik belangrijk vind dat mensen die bij ons in ieder geval studeren, acupunctuur of Twina, dat ze wat aan Qigong doen. Dus Qi leren begrijpen. Want uiteindelijk, als je acupunctuur doet of je doet Twina, dan gebruik je technieken om de qi van de patiënt te beïnvloeden.
Ja.
Dus eigenlijk kan je niet zonder iets als tai chi of qigong als je een hoge vaardigheid wilt bereiken in de acupunctuur of de twina.
Je noemde net ook het woord dechi.
Dechi, ja. Ja.
Ja, mijn uitspraak is natuurlijk niet het meest briljante.
Ja, de qi is iets wat voor iedereen die, denk ik, acupunctuur studeert of die twina doet, wel van gehoord heeft. Alleen, want het betekent eigenlijk, de betekent arriveren. En qi kennen we als woord van energie, qi. Dus de qi moet arriveren. Dus als je acupunctuur doet, dan moet uiteindelijk de qi van de patiënt moet arriveren bij de punt van de naald.
Yeah.
En als je bekwaam bent, dan kan je dat ook voelen, dat die qi van de patiënt bij die naald arriveert. Maar het moeilijke van dit soort dingen natuurlijk is dat je kan het niet zien.
Nee.
Snap je? Je hebt aanwijzingen waardoor je het zou kunnen voelen. En je kan aan de patiënt vragen hoe hij het ervaart. En dat zijn dan allemaal tekenen dat er de qi is. Net zo goed als je iemand masseert, dan moet er eigenlijk ook de qi van de patiënt moet dan komen daar waar je eigenlijk de massagetechniek uitvoert.
Aan het masseren bent. Ja. Ja. Maar dan zou een cliënt altijd zeggen als je hem aanraakt, ja goed, ik voel het, want die voelt die aanraking. Maar het gaat dan eigenlijk om iets anders.
Nee, het gaat om een andere gewaarwording. En die gewaarwording, ja, dat in de acupunctuur zeg je dan voel je alsof je een stroompje voelt, hè, als patiënt. Of dat er een soort zware druk plaatsvindt op het gebied waar je de naald zet. En bij twina geldt het hetzelfde. Dus je voelt eigenlijk dat er iets beweegt eigenlijk waar je masseert. Want dat is de qi die beweegt. Maar je voelt het bijvoorbeeld warm worden. Of je voelt het heel diep doordringen. Of mensen voelen het ook dat als je bijvoorbeeld een gunfa doet op de schouders. Ja, op de trapeziusspier. Dan voelen ze, want daar zit de galblaas mee aan. Dan voelen ze het ook in hun benen. Dus dat zijn allemaal tekenen dat er de qi plaatsvindt. Dus je masseert iemand op de nek-schouders daar. Dat gebied ja. Waar de galblaas mee aan zit. En vervolgens voelen ze eigenlijk het helemaal tot in hun benen en hun voeten.
Ja. Ja, ik begrijp het. Ja. Hey, dus jij geeft, we even teruggaan naar waar we net waren, hè? Over die qigong, over die tai chi, dat het belangrijk is, hè, om dat als therapeut, maar wellicht ook gewoon als mens zijnde, hè, om dat te gaan beoefenen. Nu kwam ik bij jullie op de academie in contact met dat Wudang Qigong Shiba Fa. De 18 methodes.
Ja. Ja. Dit is een van de qigong vormen die ik geleerd heb van mijn sifu, van mijn leraar. En dat is een familie qigong. En de reden waarom wij gekozen hebben om die qigong vorm zeg maar, bij de academie te introduceren aan de studenten, heeft te maken dat qigong eigenlijk wordt onderverdeeld in vier soorten qigong. Maar de Wudang Qigong, dat is een combinatie van medische qigong en van martiale qigong. Dus krijgskunst qigong.
Mm-hmm.
En om die reden heb ik dat besloten, dat die qigong-vorm heel goed zal zijn voor de studenten om te leren. Voor de acupuncturisten, maar ook voor de toekomstige twina-therapeuten.
Ja, en beoefen je dat dan voor jezelf elke dag? Dat je zegt, doe dat elke dag 20 minuten. Of doe dat als je als therapeut bent, doe dat voor aanvang van de dag. Of voordat je mensen gaat behandelen. Of als je stress ervaart.
Kijk, je gaf het er net al aan, Owen. Qigong kan je doen dus om zeg maar... Nou, misschien moet ik een stap doen. Qigong zelf eigenlijk is, hè, gong staat voor beoefenen of onderzoeken. En dus je bent met qigong ben je bezig om qi eigenlijk te onderzoeken. En zoals mijn leraar het mij uitgelegd heeft, spreken we eigenlijk van qigong. Ja. En dan in de term wat nu ook heel erg hip is, Daoyin. Ja. Dat speelt bij elkaar. Daoyin wordt door hem omschreven als uiterlijke bewegingen. Uiterlijke bewegingen om jezelf te masseren. Je spreekt pas van qigong als je uiterlijke bewegingen combineert met innerlijke bewegingen.
Ja.
De innerlijke bewegingen, dat is in principe, wordt dat eigenlijk bewerkstelligd door ademhalingstechnieken. Ja. We weten dat ademhaling is gerelateerd aan de long. En de long, ja, vanuit de Chinese geneeskunde, regeert de qi. Ja. Dus door op een bepaalde manier te ademen, kan je de qi-doorstroming in je lichaam kan je reguleren.
Ja.
En het andere deel wat bij de innerlijke beweging hoort, is een stukje concentratie. Dus daar waarbij je je intentie gebruikt, zeg maar, om de qi-doorstroming te bevorderen. Dus als je die uiterlijke bewegingen met die innerlijke bewegingen samenvoegen, dan beoefen je qigong. En daarmee kan je de vrije doorstroming van je qi kan je reguleren. Maar je kan ook de kwaliteit van je qi kan je vergroten. En de hoeveelheid qi kan je vergroten.
Ja.
En dat in de basis is natuurlijk heel belangrijk als je gezond wilt zijn. Want vanuit de Chinese geneeskunde zeggen we, gezondheid heeft te maken met genoeg qi en een vrije doorstroming van qi.
Ja.
Maar als je dat doorbeoefent en je hebt meer qi en je kwaliteit van qi is beter, en je concentratieoefeningen zijn op een hoger niveau, dan kan je dus je eigen qi gebruiken bij het toepassen van technieken, waaronder dus maar acupunctuur of twina.
Ja.
En dat is dus eigenlijk het hogere niveau van bekwaamheid.
Ja. En dat is een vraag die nu maar, die zo nu bij mij naar boven plopt. Hè? Stel nu dat jij, even in de theorie gezegd, hè, je bent een therapeut en je voelt je niet zo prettig. Je wordt 's ochtends wakker, misschien met een, nou, niet met griep, maar je denkt, nou ja, dit is niet helemaal oké. Dan zou je dus zeggen dat jouw qi beïnvloed is. Zou je dan zo'n dag, even in theorie gezegd, zou je dan zo'n dag afzeggen van ik ga geen cliënten behandelen? Omdat jouw qi dan op dat moment bezig is met jouw eigen genezingsproces en ja, wel andere dingen te doen heeft. Dan het aan iemand anders geven. Ik zeg het even heel zwart-wit.
Ja, het is natuurlijk nooit absoluut in dit geval, Owen.
Nee.
Dat had je waarschijnlijk wel geweten. Een van de dingen die mijn leraar, dokter Mamme, eigenlijk altijd vertelt, die zegt altijd in Engels tegen mij, it depends.
Ja.
Als ik jou een antwoord moet geven, zeg ik, Owen, it depends.
It depends, ja.
Het heeft te maken met als je verkoudheid opgelopen hebt. Waar, hè, want als we een verkoudheid oplopen, dan praten we eigenlijk over, Chinees gezien, over invasie. Hè, invasie in het koude bijvoorbeeld. Ja. Een EPF in het koude. En dan moeten we eigenlijk kijken, hoe ver is die windkoude eigenlijk doorgedrongen? Op het moment dat die namelijk net nog op de oppervlakte van de huid is, dus daar waar we onze weetje hebben, ja, dan zou ik zeggen, als je qigong kan en je kan het redelijk goed, doe qigong.
Ja.
Want doordat je qigong beoefent op dat moment, kan je zeg maar die EPF windkoude gewoon weer eruit drijven.
Ja.
En dan zou je gewoon daarna lekker kunnen gaan werken.
Ja.
Op het moment dat die EPF windkoude veel meer dieper gekomen is, dan krijg je dus dat een deel van je qi ook bezig is, een deel, en dat is dan je weiqi, is bezig dan in het gevecht om die EPF naar buiten te krijgen. Dus je hebt minder energie. Ja, en dan is het afhankelijk van hoeveel energie je hebt, hè, waarbij je kan besluiten, ik kan nog behandelen of niet behandelen.
Ja.
Want ook het behandelen kost energie, kost ook qi. Ja. Terwijl je natuurlijk je qi ook nodig hebt om die EPF, hè, de vijand, eruit te drijven.
Ja.
Nou, en dan begrijp je waarom ik dus daarnet tegen je zei, it depends.
Ja. Ja, dat is wel een hele mooie om mee te nemen, it depends. En dat is in die zin ook zo. Dat is ook natuurlijk het mooie van de Chinese geneeskunde. He, dat je altijd die verschillende omstandigheden hebt.
Ja,
bij jezelf, bij de cliënt.
Ja, it depends betekent eigenlijk gewoon, de context is eigenlijk heel belangrijk. Hè? Dus als we praten over yin en yang, weten we wat yin en yang relatief is. Maar de context is eigenlijk bepalend van wat voor betekenis je eraan moet hechten.
Ja.
Ja. Dus een echte qigong-meester zou misschien met een beetje qigong doen gewoon meteen weer eigenlijk hersteld zijn op dat moment. Ja. En die voelt waarschijnlijk ook al eerder dat die EPV in koude binnengekomen is.
Ja. Ja. Ja, mooi. Nu noemde je net al als jouw meester zijnde dokter Mao. Want ja. Hoe ben jij bij hem terechtgekomen?
Nou, ik had in het begin verteld dat ik ook ik was begonnen in 2004 om stage te lopen in China. Dus daar ben ik hem eigenlijk tegengekomen, op de Twina-afdeling. En daar leerde ik hem kennen en ik was meteen vol van hem. Dus ik heb eigenlijk na de stage ook meteen hem gevraagd of ik zijn leerling kon zijn. En hij heeft mij toen helaas afgewezen. Maar ik ben een volhouwer, dus uiteindelijk in 2008, 4 jaar later, toen ik het hem weer vroeg, toen heeft hij mij geaccepteerd als een leerling.
Ja. En dan ben je elk jaar ben je daar geweest?
Ja, ik ben elk jaar
daarvan. Ja, mooi. Ja.
Maar alleen maar vanaf 2012 eigenlijk niet meer daarna. Want toen had hij besloten om een jaar in Zwitserland te werken. Dus ik geloof in 2013 zat hij in Zwitserland. En toen ben ik een aantal keer naar Zwitserland geweest. En is hij een of twee keer in Nederland geweest. Dus toen ben ik niet naar China geweest.
Nee.
En ja, de laatste jaren daarna ben ik eigenlijk ook niet echt naar China geweest. En dat komt omdat uiteindelijk dokter Mao, toen ik hem leerde kennen, toen ik hem ontmoette in Zwitserland, vroeg hij mij of er een mogelijkheid was om naar Nederland te komen. En ja, toen heb ik dat eigenlijk in de jaren na geregeld. En dokter Mao zit dus nu sinds 2015 in Nederland en werkt in mijn praktijk.
Ja, mooi. Ja, en dokter Mao is eigenlijk wel een van de bekendere Twina-specialisten.
Ja, nou, het is eigenlijk een hele grappig verhaal. Hè? Dus ik was vol van hem die tijd. En ik wist wel dat hij, voordat hij in het ziekenhuis gewerkt had, dat hij in Shanghai bij een beroemde dokter les gehad heeft in de Twina. Dat wist ik. Maar hij heeft me eigenlijk al die jaren er nooit wat van verteld. Dus je kan je voorstellen, 2008 heeft hij mij geaccepteerd als zijn leerling. En pas in 2013, het jaar dat hij eigenlijk een jaar in Zwitserland werkte, toen ik daar bij hem op zoek was, toen hebben we zitten praten. En toen heeft hij mij meer verteld. Heeft hij mij verteld wie zijn leraren zijn. En zijn leraar is dokter Xie Yukang, dus dat is die dokter van Shanghai. Ja. En zijn andere leraar is dokter Wang Guozai. En dokter Xie Yukang is dus de officiële opvolger van de Gongfa-stijl van de grondlegger van dokter Jie Yifeng. Dus de lijn is heel kort. Hè. Dus degene die de Gongfa-stijl heeft ontwikkeld, dat is dokter Jie Yifeng. Die is al overleden en die heeft als officiële opvolger, zijn leerling, dokter Xie Yukang heeft hij aangesteld. En dat is dus de leraar van dokter Mao.
Mao. Dat is inderdaad een hele korte lijn inderdaad.
En zijn andere leraar, dokter Wang Guozai, en die heb ik ook ontmoet. Dokter Xie Yukang heb ik nog niet ontmoet hoor. Maar dokter Wang Guozai heb ik ontmoet in Jinan, de hoofdstad van de provincie Shandong, waar ik ook een stage liep. En hij was destijds al gepensioneerd, maar kwam twee keer per week, een halve middag, naar het ziekenhuis toe om complexe gevallen te behandelen. Complexe patiënten met complexe problemen te behandelen. En daar heb ik hem leren kennen. En dokter Wang Guozai staat bekend als de beroemdste Twina-dokter in China. Ja, en je kan je voorstellen, dan ben ik al jaren leerling van dokter Mao, ja, die tijd. En ik wist niet eens wie hij echt was. Weet je? Nee. Want als je dit hoort, ja, dan begrijp je wel natuurlijk dat zijn leraren niet zomaar de eerste de beste Twina-doktoren zijn in China.
Nee.
Eén ervan is de beroemdste Twina-dokter van China. En de ander, zoals je kan, is de officiële opvolger van de grondlegger van de Gongfa-stijl Twina. En de Gongfa-stijl Twina wordt zeg maar voor zo'n 70% op alle universiteiten in China eigenlijk onderwezen. Dus dat is de belangrijkste stijl die eigenlijk in de Twina wordt onderwezen.
Oké. Okay. Ja. Je noemde net ook hè, met complexe problematieken. Ik weet nog dat ik dat een keer met de opleiding met jou mee mocht naar een cliënt van jou. En die had oorsuizen aan beide oren. En die had een lage toon oorsuis. En nou weet ik voor mezelf altijd dat ik toen dacht van nou dat is een nieraangelegenheid, yinleegte, et cetera. En dan ging je dat met Twina behandelen. En ik had echt zoiets, ik had in mijn systeem zitten na mijn kruidenopleiding. Nou ja, we moeten een beetje zoeken in de richting van een nierleegte. En dan moet je met kruiden moet je dat gaan voeden. En dan gaat Kian dit oplossen met Twina. En wat schetste mij verbazing dat jij een behandeling gaf van iets van 20, 30 minuten, dat weet ik niet meer precies. En dat die man tegen mij zei, het is weg. Nou weet jij die casus natuurlijk niet meer, maar ik weet hem nog, omdat het voor mij zo frappant was, dat ik dacht van, wat gebeurt, wat is hier gebeurd?
Ja. Ik weet hem nog, ik herinner me nog die casus. Ik heb in het begin tegen gezegd wat dokter Mao tegen mij vertelde, dat Twina is niet alleen maar massagetechnieken. Twina is dat andere deel ook. Het begrijpen van wat Chinese geneeskunde is, het begrijpen van yin en yang, het kunnen doen van een anamnese, het kunnen stellen van een diagnose. Ja. En dat is ook datgene waarom bijvoorbeeld bij Academie Boy daar zoveel nadruk op leggen. Omdat is wat ik belangrijk vind, want dat heb ik dus meegekregen van mijn leraar. Deze patiënt die je nu noemde, had natuurlijk inderdaad een lage toon. En als het een lage toon is van oorsuizen, dan associëren we het standaard uiteraard met nierleegte. Dat klopt. En in zijn geval was het niet continu. In zijn geval was het zo dat het met name optrad in situaties waarbij je druk had.
Mm-hmm.
En in situaties bijvoorbeeld waarbij hij zijn hoofd helemaal omdraait. Dus als hij echt helemaal naar links keek, dan kon je daarmee eigenlijk opwekken, die lage toon. Hij had hem dus niet continu. In zoveel kan je begrijpen, dus dat je zegt, een lage toon oorsuizen wordt veroorzaakt eigenlijk omdat de nierenergie niet voldoende de oren kan voeden.
Ja.
Maar als je gaat kijken hoe de nierenergie met name naar boven gaat, dan gaat het met name naar boven via de blaasmeridianen wederzijds en de Dumai. Ja, want de Dumai is de zee van Yang. En aangezien die patiënt dus eigenlijk met name het kan opwekken door zeg maar om te kijken, kon ik daaruit concluderen dat het omkijken waarschijnlijk de blokkade in de nek verergerde, waardoor de voeding vanuit de nieren naar de oren niet goed ging.
Ja.
Dus in dit geval, op lange termijn zorgen dat het goed blijft, moet hij natuurlijk wel de nierenergie voeden.
Ja.
Want dat is eigenlijk de wortel van waar het vandaan komt. Maar de medeoorzaak is eigenlijk in feite dat de meridianen in de nek geblokkeerd zijn, worden de energie vanuit de nieren niet voldoende bij de oren kunnen komen.
Ja.
In die behandeling die ik gaf, die was dus alleen maar op dat moment gericht om zeg maar de energiebanen, de meridianen in de nek, om die vrij te krijgen en de Dumai te openen.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik op dat moment dat ook snel kon oplossen. Maar dat is ook niet altijd. Je kan eigenlijk oorsuizen met een lage toon is niet snel te verhelpen.
Nee, nou ja, maar in dit geval wel. En ik had natuurlijk al met acupunctuur en met kruiden toch best ook wel wat cliënten met die klacht gehad. Maar ik zou eerlijk zeggen, dat liep niet altijd even goed af. Ook natuurlijk omdat mensen vaak het te snel willen. Hè? Te snel resultaat wensen.
Ja, maar dit is eigenlijk dus eigenlijk de basis wat Dr. Mao dus mij ook vertelt. It depends. Dus oorsuizen op zichzelf is, of het nou een lage toon is of een hoge toon, is moeilijk te behandelen. Maar er zijn situaties dat je er wel wat mee kan of op korte termijn kan. Dus het heeft helemaal met die context te maken. En het belangrijkste daarin dus is dat je dus als therapeut leert om je daarin bekwaam te worden. Ja. Om dat te kunnen zien, om dat te kunnen begrijpen. Ja, en dat is waar wij dus eigenlijk bij de school met z'n allen proberen in ieder geval het anders te doen dan waar ik het ooit geleerd heb. Want daar werd niet die aandacht aan gegeven eigenlijk in feite.
Ja, nu noemde jij net hè, dat je zegt van, hey, zeg maar, er is daar een stagnatie in die blaasmeridiaan of in die Dumai, hè, die ga jij openen. Hè, en je geeft ook aan hè, dat er een leegte onder zit, hè, dat die nierenergie, hè, die nier in de Chinese geneeskunde, die voeden de oren. En als die nierenergie te laag is of te weinig is, hè, dan kan die chi niet bij die oren komen. Dus dat betekent in die zin dat je, nou ja, wat wordt dan je behandelprincipe? Hè? Want je gaat die stagnatie en je hebt die nieren waar je wat mee moet doen.
Nou kijk, in principe stel je voor dat die patiënt dezelfde klacht had, maar dat het redelijk continu was en niet per se als hij zijn hoofd omdraait. Dan op zo'n moment dan is er niet een aanwijzing zeg maar dat de meridianen extra geblokkeerd worden bij een bepaalde fysieke beweging. En dan zou er dus niet een reden zijn om de nek en schouders te gaan behandelen meteen. Want dan zou je eigenlijk meer willen focussen op het voeden van de nieren. Dus dan ga je meer de onderrug behandelen natuurlijk. Want daar zitten de nieren voor een deel. En dan ga je natuurlijk ook zeg maar misschien de buik behandelen. Want de buik is natuurlijk de bron van de nahemelse energie via de mild en de maag. Ja, om te kijken of je dan zeg maar de nierenergie beter kan krijgen. Maar dan moeten we natuurlijk ook uiteraard, maar dat weet jij ook, is zorgen natuurlijk dat je kijkt, de mild en de maag behandel je, omdat die verantwoordelijk zijn voor de transformatie van voedsel naar chi toe. Dus al eet je goed, maar als je mild en maag niet goed functioneren, heb je ook nog steeds, zeg maar, niet voldoende of niet goede qi.
Ja.
Dat is iets wat je in de behandeling kan doen. Dat andere kan je niet beïnvloeden, behalve dat je dan zo'n patiënt zijn voedingspatroon uitvraagt en daar advies in geeft om dat te wijzigen.
Ja.
Nou, als je dat op orde hebt, dan moet je daarnaast natuurlijk nog een keertje zorgen dat je natuurlijk niet de qi die hij transformeert uit voeding, ja, dat hij dat allemaal opmaakt. Want dan blijft er ook niks over om uiteindelijk, zeg maar, te kunnen brengen naar de nieren.
Ja.
Dus het zijn allemaal elementen die je mee moet nemen om te behandelen. Dus daarom is de diagnose zo belangrijk, belangrijk in de context. Ja.
Ja, en eigenlijk ook het stappenplan wat jij gaat maken. Hè? En ook ja, levensstijl veranderen van de cliënt.
Ja, klopt. Inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Ja. Als je dit wil leren, en dan kan je natuurlijk heel goed bij jullie terecht bij de Academie van Boji. En dan hebben we het over Twina gehad, over de, hè, met name over de massage. Jullie hebben ook acupunctuur, jullie hebben ook kruiden. Hè, maar omdat jij natuurlijk de Twina-man bent, als ik zo mag zeggen, van Nederland, als ik zo vrij mag zijn.
Ja.
Wat voor route neem je? Want je hebt voetmassage, ontspanningsmassage, wellnessmasseur, stoelmassage, jullie hebben keus.
Ja, maar kijk, je noemt het natuurlijk al. Hè. Kijk, ik heb geprobeerd in het begin, toen jij de vraag stelde van wat is dan eigenlijk Twina? En toen heb ik geprobeerd een onderscheid te maken tussen de massagetechnieken van de Twina en de ontspanningsmassagetechnieken.
Ah, ik ga mijn vraag wat specifieker stellen. Stel dat iemand naar deze podcast luistert en die heeft nog nooit van Twina gehoord en van de Chinese geneeskunde en die zegt, goh, dit lijkt me wel wat. Wat voor een advies zou je hem geven? Kom naar de open dag.
Nee. Als ik een goed advies moet geven, Owen, dan zou het zij schrijven in. Voor de Twina. Maar het is natuurlijk niet zo. Kijk, ik hoop natuurlijk ook dat deze podcast iets aanwakkert bij de mensen die het beluisteren.
Ja.
Ik heb een hele grote passie voor Twina. En ik denk daarmee dat heel veel klachten bij vele mensen eigenlijk met Twina volgen kunnen worden. En een van de redenen waarom ik de Soul samen heb met Loet en Niels, is ook omdat we alle drie ons beseffen dat we maar twee handen hebben. Ieder van ons. Met die twee handen, met een dag in je praktijk, kan je maar een beperkt aantal mensen helpen. Dus de school is met name om te zorgen dat er meer mensen zich bekwamen in die disciplines van de Chinese geneeskunde, zodat er in Nederland ook veel meer mensen weer geholpen kunnen worden.
Ja.
Dat is ons streven. Dus ik hoop dat mensen die passie hebben en zeggen, ja, ik schrijf me in. Maar ik kan me voorstellen dat zelfs als je luistert, want het is natuurlijk materie wat niet goed te begrijpen is, en jij gaat al heel diep met de vragen die je stelt naar mij toe, dat mensen dan niet goed kunnen begrijpen, maar moet ik dat wel doen of niet doen? Ja, en dan zou dus een van de adviezen kunnen zijn van ga naar de open dag, hè, want dan vertellen we iets meer over hoe we proberen duidelijk te maken hoe je anamnese en diagnose en hoe je kan behandelen. Hè. Dat doen wij in de open dag als een soort mini-casus doorheen.
Mm-hmm, yeah.
Dus hebben ze al een indruk, heel goed, van ja, wat ga ik laten doen als ik een therapeut word? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Voor de mensen die eigenlijk misschien al masseren, ja, al kunnen masseren, maar niet begrijpen wat eigenlijk Twina-technieken zijn, ja, daarvoor hebben we eigenlijk die verschillende massages ontwikkeld. De stoelmassage, de ontspanningsmassage en de voetmassage. Want we gebruiken daarmee, eigenlijk, en met name bij de stoel en de ontspanningsmassage, dan gebruiken wij, verschillend van andere stoelmassages en ontspanningsmassage, gebruiken we de Twina-technieken, dus de medische massagetechnieken. En dan heb je dus een beetje een indruk van wat Twina is. Hè? Tenminste, qua technieken. Niet qua volledige discipline natuurlijk.
Ja. Ja, want dan komt het andere diagnosticeren.
Dat kan je natuurlijk nooit in een paar dagen leren. Dat is onmogelijk. En met name omdat, los van dat je natuurlijk kennis tot je kan nemen. En er zijn heel veel boeken en dat soort dingen meer, omdat je die kennis ook opgeschreven staat. Is eigenlijk het allerbelangrijkste in het denken, in het Chinese denken, is om verbanden te kunnen leggen.
Ja.
En op basis van die verbanden eigenlijk een conclusie te kunnen trekken. Hè? En dan komt dus de verhaalde contexten, of wat Dr. Mao zegt, die pens naar voren. Dat je in een bepaalde situatie met je kennis eigenlijk die verbanden kan zien, kan leggen. en van daaruit een goede diagnose kan stellen. Dus vanuitgaande wat we al zeiden, dat voorbeeld wat je net noemde over die patiënt met het tinnitus, die lage oorsuizen. Op dat moment kan je besluiten, ja, ik kan misschien toch wel echt iets betekenen. Terwijl anders zou je zo'n persoon moeten zeggen, nou, ik ga het proberen, maar het gaat niet makkelijk worden.
Nee, is zo. Ja. Een slotvraag nog. En dan, ja, goed, er komen altijd vragen bij mij naar boven ploppen.
Ja.
Wat is de meest spectaculaire casus of die jij hebt mogen ervaren? Die zegt van, wow, dat had ik niet verwacht. Hoewel ik deze al, bij mij spectaculaire casus, dat ik dit bij jou heb mogen meemaken. Want die vond ik al erg mooi.
Ja, het is moeilijk. Dan moet ik heel lang nadenken. Want er zijn best wel veel dingen waarvan ik denk dat het bijzonder is. In mijn leven van therapeut, van behandelen.
Nou, want ik vind het zelf altijd wel heel erg. Want je hebt het idee van je raakt mensen aan. Je zit aan de buitenkant van mensen. Je drukt punten. Zeg maar bepaalde acupunctuurpunten. En er wordt ook altijd wel geroepen. Van, ja, als je interne problematiek hebt, dan moet je goed gaan aan kruiden studeren.
Nou ja, kijk, als je het absoluut wilt scheiden, ja, natuurlijk. Hè, want we zeggen eigenlijk, Twina en acupunctuur is meer een externe behandelmethode. En Chinese kruiden is meer een interne behandelmethode. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat we zeggen dat de meridianen, waar acupunctuur en Twina zich meer op richten, dat die zich meer aan de buitenkant van ons lichaam bevindt. En Chinese kruidengeneeskunde, die focust zich nu ook op het zangfu, op de orgaansystemen. Ja. En die zitten dieper in het lichaam. Dus vandaar dat je dan zegt yin en yang. Hè? Dus daarom is Chinese kruidengeneeskunde yin en acupunctuur en twina meer yang. Maar we moeten begrijpen dat yin en yang ook altijd één geheel vormt.
Ja,
en dat yin yang beïnvloedt en yang yin beïnvloedt.
Ja.
Dus de meridianen beïnvloeden de zangfu, de orgaansystemen, maar de zangfu, de orgaansystemen, beïnvloeden ook de meridianen. En dan komen we dus eigenlijk, ja, dat is misschien heel vervelend, maar dan komt het dus uiteindelijk neer op it depends. Dus waar ja. zit de problematiek met name?
Ja.
Ja, want als de problematiek zich voor een deel alleen maar in de orgaansystemen zit, dan kan je ook uiteraard gewoon ook via de meridianen de orgaansystemen beïnvloeden.
Ja.
Maar als het hoofdzakelijk alleen maar in de orgaansystemen zit, in het zangfu, dan is het dus heel moeilijk om via de meridianen het zangfu zo te beïnvloeden dat die weer in harmonie zijn. Dus dat maakt het eigenlijk moeilijk. Hè? Maar ja. daarom heb je ook twee richtingen. Maar je moet dus uiteindelijk goed kunnen zien wat je kan doen. Dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast is het zo, ja. Ik denk dat uiteindelijk als je ook via je meridianen zeg maar de zangfu wilt beïnvloeden, dan heeft het ook te maken met je vaardigheden. Hè? Hoe bekwaam ben jij? Ik weet nog in mijn tijd, in het begin, dat ik bij dokter Mao, toen was ik geloof ik al 5-6 jaar bij hem. Dan kwam ik weer in China en ik oefende gewoon heel fanatiek. Ik heb al, van het moment dat ik bij hem stage heb gelopen, tijdens mijn studie heb ik gewoon iedere dag 2 uur gongfa gedaan.
Ja.
En ik kwam daar staan een aantal jaren aan en dan zit ik daar, dan doet hij de goomfa, dan doe ik de goomfa. En dan denk ik, ja, dat trekt toch verrekte veel op hoe hij het doet. Maar hoe komt het dan dat hij veel meer resultaat heeft dan ik als ik mijn patiënten behandel? Ja, dat heeft dus met bekwaamheid te maken. Dat heeft met dat deel wat ik in het begin vertelde, van het niet zichtbare deel. Dus het werken met chi. Ja, het gebruiken van je chi in je technieken. Dat is heel belangrijk. En dat kan je dus ook niet zien. En dat kan je ook alleen maar verkrijgen door, ja, begeleid te worden, ja, om te leren hoe je dat je eigen kan maken, en door het veel te doen.
Ja.
Terugkomend op wat jouw vraag was in het begin, van ja, wat is meest spectaculair? Ja. Ik heb ooit een man gehad die een partiële dwarslesie had, in een rolstoel bij mij kwam. En last had van zijn ellebogen, omdat hij heel veel aan handbiking deed. Dus daar heb ik hem uiteraard makkelijk mee kunnen helpen. Dat heb ik ook voor hem opgelost. In 6 behandelingen of zo had hij geen last van. En kon hij volop die sport beoefenen. Maar omdat ik hem geholpen had, vroeg hij op een gegeven moment aan mij van, nou, kan je ook wat doen aan de verlammingsverschijnselen natuurlijk, want hij kon niet lopen. En ik heb hem toen gezegd van, nou, ik denk dat ik misschien wel iets kan doen, omdat dus in dit geval, ik weet dat het een partiële dwarslesie is. Er zijn nog verbindingen, het is niet volledig onderbroken. En ik heb hem behandeld en uiteindelijk heeft hij kunnen staan op zijn eigen benen en was hij in staat om 5-6 stappen te nemen.
Ja.
Ja. Ja, en ja, iets anders.
Nou, dit is al genoeg. Nee. Ah, nee, maar ik ben gek op dat soort verhalen. Als je er nog geen weet, dan vind ik het heel mooi.
Of nou ja, ik geef iets anders. Dat heeft ook meer met te maken misschien. Wat ik wel leuk vind, is dat ik zei in het begin van, oké, we behandelen natuurlijk, maar soms moeten we natuurlijk in het stukje, en dat heb jij ook genoemd, moet de levensstijl aangepast worden. Ja. Dus je kunt dan de voedingspatroon aanpassen. Je wilt zeg maar soms het denken wil je wijzigen, het veranderen, want het denken wordt ook heel erg bepaald van uit je karakter ook, ja, en wat je graag doet. Nou, ik heb een patiënte gehad, dat is een jonge dame, die had verschrikkelijke oorpijn, en dat was met name links, en zij was overal geweest, dus alles al afgelopen, KNO, alles, neuroloog, ja. alles, en die is bij mij gekomen, en die heb ik behandeld. Ik heb geprobeerd acupunctuur te doen, maar dat was te pijnlijk. Dus als je maar een naald heel dicht erin zet en eigenlijk een hele lichte dutje, dan was het eigenlijk al te pijnlijk. Ze kon geen acupunctuur doen. Dus ik heb met name alleen maar Twina behandeld. En op een gegeven moment ging het echt wel beter. Ze had minder pijn. En toen zei ze een gegeven moment tegen mij van, ja, maar 's avonds kon ze niet goed slapen door de pijn. En ik liet haar natuurlijk al destijds vanwege het feit dat ik zei van, nou, als je een probleem hebt, een stagnatie, hè, dan weten we dat dat kan komen door bijvoorbeeld chi leegte. Hè? Want chi leegte kan chi stagnatie veroorzaken. Dus ik had al aan haar gevraagd om kippenbouillon te nemen, om de mil te versterken, zodat de energie beter wordt, zodat de weetje sterker wordt, zodat er hersteld kan worden. En ze was dus ook al aan de kippenbouillon, dus al van het begin. En toen gaf ze dus aan dat ze 's avonds zei van, nou, weet je, kan niet goed slapen, hè? Overdag gaat het wat beter. En toen zei ik van tegen haar van, weet je wat, probeer voor het slapen gaan nog een extra kopje kippenbouillon te nemen.
Ja.
En toen kwam ze de volgende keer bij mij. En die moeder, die was helemaal flabbergast. Ze zegt, hoe kan dat nou, zegt ze. Ze heeft de hele week geen last meer gehad, 's nachts. En dat komt dus, wat ik al zei, door het feit dat je dan begrijpt waardoor het probleem komt. Dus ze doet 's ochtends de kippenbouillon. En het gaat beter overdag, maar als je overdag natuurlijk dingen doet, dan verbruik je ook chi.
Ja.
Dus dat chi-niveau voor het slapen is dan eigenlijk te laag.
Ja.
En door dan het kippenbouillon te nemen, op dat moment, wordt het net genoeg aangevuld, waardoor ze 's nachts geen stagnatie van chi meer heeft.
Ja.
Geen pijn.
Ja. Ja, het klinkt eigenlijk ook weer heel logisch. Het moet ook weer niet te zwaar zijn, omdat je dan wellicht weer andere systemen gaat belasten. Ja,
ja, klopt.
Ja.
Nou, en dat is dus iets wat, ja, waarvan ik denk, ja, dat is wat dokter Mama echt leert. Dus het begrijpen van yin en yang. En je diagnose beter kennen. En daarbij natuurlijk je vaardigheden vergroten om dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
Ja, maar ook dus heel goed wat ik je ook hoor. Heel goed kunnen diagnosticeren, verbinden, luisteren naar die cliënt.
Ja, ja. Nou, dat is dus ook wat ja, als ik het zo vrij mag zijn, dat is waar Niels, Loet en ik eigenlijk heel anders over denken. En daarom ook uiteindelijk onze eigen school zijn begonnen natuurlijk. Hè? Want ik heb met Niels en Loet heeft daar ook bij een andere school jarenlang lesgegeven. Maar wij kijken anders naar dit deel. Hè? Wij vinden dat de opleiding daarin het anders moet doen. Want als je zuiver bekijkt, is het curriculum, dus de lesstof die je krijgt, is allemaal hetzelfde. Maar het is meer, wat doe je ermee?
Nee.
Wat doe je met die kennis? En dat trainen we dus bij Boeien heel veel. Om dan dit soort manieren van kijken naar problemen te kunnen begrijpen.
Ja, mooi. Ja. Hey, nu proberen wij natuurlijk altijd met TCM-loffer mensen geïnteresseerd te krijgen voor de Chinese geneeskunde. Ook therapeuten, studenten. Je hebt een hele hoop bijscholingen. Hè? En ik zag ook dat jij een aantal bijscholingen met name ook in de Twina geeft. Twina masseur, dat is dan de opleiding. Hè? En dan Twina therapeut. En er was ook een opleiding, als ik het goed zeg, voor Twina voor acupuncturisten. Dat is 1 jaar, geloof ik.
Ja, klopt.
Ja, en dan heb je nog de Twina Advanced, hè, waarin je de andere technieken of breder verbreding, verdieping, aangeleerd krijgt. En dat dan klopt. Natuurlijk nog de 18 Shiba Fa die jij geeft. Die ja. Die Wudang Bedankt. Qigong Shiba Fa. Je moet het helemaal goed uitspreken natuurlijk.
Ja, ja en ik heb kort, maar dit is nog niet... heb ik ook een nieuwe bijscholing. Dat is Nei Jin. Nei van intern. En Jin van kracht. Dus ik heb een eendaagse bijscholing voor mensen die meer geïnteresseerd zijn in hoe je Qi kan gebruiken bij acupunctuur. Of okay, in de China, of inderdaad in de martial arts dan in feite. Hè?
Ja.
Ja.
Ik zou dat in de show notes zetten, hè, want wij plaatsen deze natuurlijk, zijn we gewoon op verschillende platformen, hè, podcast platformen. En ja. Dan kunnen de luisteraars kunnen dan in de show notes kunnen aanklikken. En dan kunnen ze dus meer informatie vinden over jullie mooie opleiding. En ja goed, nogmaals, ik heb 2 jaar bij jullie mogen rondlopen en dat was erg prettig en ook verdiepend.
Oké, nou, dankjewel dat ik bij jou te gast mocht zijn.
Mooi, dankjewel voor je tijd.
Oké, Owen, dank je.